Toen ik vanmorgen mijn stille tijd hield, dan vond ik een oude bladwijzer in mijn Bijbel, nog geschreven door Timo, met drie zinnetjes erop, waarvan ik er twee ga lezen. De ander zijn heeft met Vaderdag te maken. God houdt van jou, staat er bovenaan. Het is goed om daaraan herinnerd te worden. En dat je nog je hele leven in God mag geloven. Heerlijk, hè, als je kinderen je dat toewensen. Dat je nog je hele leven in God mag geloven. Soms als je dat leest, denk je van, natuurlijk, is toch vanzelfsprekend. Maar evengoed kom je momenten tegen dat je denkt van, goed dat iemand dat biddend heeft opgeschreven toen. En dat het ook waar is ook, dat we die hoop mogen hebben. Mensen die mij een beetje kennen, die weten dat in 99,9% van de gevallen, als ik een preek voorbereid, dat ik een beetje ben als een gids die een traject heeft voorbereid. En het enige wat ik dan op zondag mag doen, is jullie meenemen op het traject dat God mij getoond heeft. Dat is in 99,9 van de gevallen het geval. Vandaag zit ik een beetje als een gids die een rondleiding moet doen en niet weet wat het gaat worden. U zult tijdens de preek misschien wel ontdekken wat ik daar allemaal mee bedoel. Maar u begrijpt, misschien ziet er langs de buitenkant niet zo uit, maar hoe onrustig en hoe onzeker het van binnen is. Dus ik wil God bidden dat hij mijn onrust tot zwijgen brengt en dat ondanks de onrust die er was in het traject naar dit moment, dat het toch een woord mag zijn wat ook jullie mag aanspreken. Laten we bidden. Ja, Heere God, en dat je nog heel je leven lang mag geloven. Uiteindelijk gaat het daarom, Heere, dat we onze weg wandelen met u tot de dag komt dat u ons meeneemt naar uw koninkrijk. En alles echt letterlijk vanzelf zal gaan. Er geen onzekerheid meer zal zijn, geen worsteling meer zal zijn, geen tranen, geen pijn, geen vragen wat gaan we morgen eten of wat dan ook, Heere. Het zal perfect zijn dan. En tot die dag, Heere, wandelen we met vallen en opstaan. Met zelfzekerheid en vreugde en kracht, of juist het omgekeerde, onzeker, een beetje tastend, niet goed wetend wat het worden zal. Heer, u kent mijn gedachten en mijn gevoelens nu op dit moment. En het is mijn verlangen, Heere, dat uw Heilige Geest mijn gids zal zijn in de woorden die ik spreek. Dat hij meer nog dan anders tegenhoudt of juist voortduwt de woorden die moeten komen. Ik bid, Heere, dat uw geest ook bij een ieder van ons zal zijn. Dat als er dingen naar boven komen die eigenlijk alleen maar voor mezelf bedoeld zijn, dat misschien toch de een of de andere broer of zus ook zelf bemoedigd mag worden, aangespoord mag worden door wat uw Heilige Geest in ons wil binnenblazen. En daarom, Heere, wees u de ultieme gids in het moment dat we uw woord open doen. Amen. Amen. Mijn preekvoorbereiding is meestal vrij typisch. Ik begin meestal de zondag voordien of de maandag voordat ik de preek geef, dan is het een hele week van onderzoeken, bij elkaar verzamelen, nadenken, bidden. En dan de zaterdag komt alles dan bij elkaar, dan heb je een hele stapel papier voor je liggen en dan moet dat terug door een zeef gaan. Dan moet dat gefilterd worden, dan moet dat opnieuw de juiste richting krijgen. En dan heb ik meestal rond het avondeten een schema klaar en dan schrijf ik het uit. Wat vaker gebeurt is dat het schema klaar is ongeveer om 10, 11 uur 's avonds en dat ik dan om 6 uur opsta en het dan ga uitschrijven. Dat is de normale gang van zaken. Gisteravond had ik niks. Behalve heel veel blaren papier had ik niks. En heb ik tegen God gebeden van God, wat moet het worden? Geen antwoord. En vanmorgen stond ik op en had ik tegen God hetzelfde te zeggen. Van God, wat moet het worden? Ik heb hier heel veel papier, wat moet het worden? En de vraag die God mij stelde op een bepaald moment was, ja, klonk niet zo heel duidelijk, maar ik denk dat hij toch wel heel duidelijk toch is blijven hangen. De vraag die ik kreeg was, wat weet je nog van de preek van vorige week? En dan antwoordde ik tegen God van ja, wedloop. De mensen die er vorige week waren weten nog wat dat betekent. Hè? Het was een preek van Steven over de Efezebrief, over het oude en de kenmerken van het oude en het nieuwe en de kenmerken van het nieuwe en hoe we het oude moeten afleggen en het nieuwe moeten aandoen. En om ons te stimuleren om dat in de praktijk te brengen, had hij vanuit de tekst het woordje wedloop, aan elke letter van het woordje wedloop, een actie gekoppeld die ons moest helpen om het oude af te leggen en het nieuwe aan te doen. Dus ik kon in zekere zin nog een beetje fier tegen God zeggen van, ik weet het nog, ik weet het nog. Maar evengoed kwam dan van Gods kant de volgende vraag, wat heb je ermee gedaan van de week? Toen werd het stil, omdat ik merkte dat ik er niks concreet mee had gedaan. Omdat ik met heel veel dingen bezig geweest ben, voor het werk of voor de gemeente, maar niet bezig geweest ben met een uitdaging die God ons, mij, vorige week had gegeven. En dan kun je zeggen van, goh, was de preek goed of was hij niet goed? Had hij beter moeten zijn of had hij zus of zo moeten zijn? Dat was een beetje de vraag die Steven had. En Ralf heeft mij een paar weken geleden geleerd, ik kom naar de gemeente en als Gods woord opengaat, dan is mijn enige verlangen, Heere God, spreek, want het is uw woord. Ik ben dankbaar, Ralf, dat je mij dat gezegd hebt. En God vroeg mij dus vanmorgen van, wat heb je ermee gedaan met dat woord? Of ben je iemand die eet uit gewoonte? Gisteravond waren Nele en ik zelf naar een ichtus spaghettiavond geweest en we kwamen thuis rond 8:30, 8:45 en Timo was net klaar met eten. We zeiden van, nu pas? Zegt hij, ja, ik had nu pas honger. Hoe vaak eten we uit gewoonte? Het is 6:00, we gaan eten. Het is 12:00, we gaan eten. Heb je honger? Ik weet het niet eigenlijk, ik ga eten. En het voordeel wat we hebben is dat als we zelfs als we eten uit gewoonte, de rest komt vanzelf. Je maag begint te werken, je darmen beginnen te werken. En wat je naar binnen hebt gehaald, wordt op een of andere manier omgezet in energie en weet ik veel wat allemaal. Het gaat vanzelf. Ik merk alleen dat dat op geestelijk vlak blijkbaar niet zo is. Ik wil jullie uitnodigen om te lezen het evangelie van Johannes, het 6e hoofdstuk, om dat te nemen. En we gaan het samen doorwandelen. Johannes. Johannes hoofdstuk 6, vers 22. Ik lees uit de NBG, de oude vertaling. De volgende dag, en misschien moet ik heel even de context vertellen in twee woorden, want je kent perfect de context, hè? Spijziging van de 5000. Als je hier zondagsschool gevolgd hebt, dan weet je perfect waarover het gaat. Spijziging van de 5000. Jezus stuurt zijn discipelen met een boot het meer op, hij gaat zelf nog bidden, zijn vaders aangezicht zoeken en als hij klaar is, gaat hij over het water stappen naar de boot. Dat kennen we. Hè? We hebben er vast en zeker, sommigen onder jullie hebben er vast en zeker kleurplaten over gemaakt hier in de kerk. Dus je weet waar het over gaat. En de volgende dag dus. De volgende dag zag de schare die aan de andere zijde van de zee stond, dat daar geen ander scheepje was geweest dan één, en dat Jezus niet met zijn discipelen in dit schip gegaan was, maar dat zijn discipelen alleen waren weggevaren. Toch er kwamen andere scheepjes uit Tiberias bij de plaats, waar zij het brood gegeten hadden, nadat de Heer gedankt had. Toen dan de schare zag dat Jezus daar niet was, en ook zijn discipelen niet, gingen ook zij in de scheepjes en kwamen te Capernaum om Jezus te zoeken. En toen ze hem aan de overkant der zee vonden, zeiden ze tot hem, Rabbi, wanneer zijt ge hier gekomen? Jezus antwoordde en zeide, voorwaar, ik zeg u, ge zoekt mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werkt niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal. Want op hem heeft God de Vader zijn zegel gedrukt. Werk niet om de spijs die vergaat. Werk niet. Jezus doet het af en toe, dat hij dingen zegt waarvan je zegt van als ik dat nu echt isoleer en heel letterlijk neem, dan kunnen er heel gekke, bijna onverantwoorde dingen gebeuren. Werk niet om de dingen die je vergaat. Daan, je hoeft niet meer naar Amerika. Henny, heel gelukkig. Sowieso heel gelukkig, maar dan nog extra gelukkig. Kathleen, geen miserie meer bij de politie. Werk niet om de spijzen die vergaan. Op een andere plek doet Jezus precies hetzelfde. Wie niet zijn vader en moeder haat, is mij niet waardig, zegt Jezus. Je kunt dat heel letterlijk gaan nemen en dan krijg je hele gekke, onverantwoorde dingen. Jezus daagt mij hieruit om op te letten met tijd en energie in vergankelijke dingen. Net zoals ik vanmorgen uitgedaagd ben door God om, als ik jou een woord geef, als ik uit het woord onderwijs, wat doe je daarmee? Denk je dat het allemaal vanzelf gaat, zoals je spijsvertering vanzelf gaat, of niet? Wees niet voortdurend bezig met vergankelijke dingen. Dingen die misschien wel belangrijk zijn, maar niet de eeuwige dingen. Jezus daagt mij uit in Johannes hoofdstuk 6. Werk om het voedsel dat blijft. En dan ga ik niet het volledige stukje verder lezen. Het is een lang stuk. Het is ook een stuk waar Jezus voortdurend dingen herhaalt en toch weer op een andere manier zegt. Ik ga er gewoon een paar verzen uitpikken. Een beetje kriskras, om te proberen het grote beeld in de gaten te houden. Hoe werkt Jezus dat uit als hij de mensen niet zegt hoe hij aan de andere kant van het meer is geraakt? We moeten ons niet bezighouden met futiliteiten. Jezus wil dat mensen bezig zijn met het werken om spijs dat blijft. Hoe werkt Jezus dat uit? Het eerste wat hij zegt in vers 27 is, ik ben het die voedsel geeft dat blijft. Ik ben dat. Vers 27. Ik ben het die dat doet. Het voedsel wat weer voorbij gaat, kwam ook van mij, maar het voedsel dat blijft, dat komt van mij. Vers 27. Vers 33. Het is de Vader die brood geeft. De parallel wordt gemaakt met Mozes en het Oude Testament en het manna wat uit de hemel komt. En Jezus zegt, het is de Vader die brood geeft. In vers 33. In vers 35 en in vers 48, daar zegt Jezus, en ik ben het brood des levens. Ik ben het. Ik ben het niet alleen die het geeft, ik ben het ook zelf. Ik ben het brood des levens. En de taak die God mij geeft als brood des levens, is tweeledig. Ten eerste, ik word door de Vader opgeroepen, uitgedaagd om te bewaren wat God mij geeft. Daar ben ik even vergeten opschrijven welk vers het is. Ja, vers 38, 39 in die buurt. Hè. Ik bewaar wat God mij geeft. Dat is het eerste wat ik doe. En het tweede wat ik doe vind je in vers 51. Ik ben gekomen als brood des levens om mijn leven te geven. Jezus geeft voedsel dat blijft. Het is de Vader die het geeft. Jezus is het brood des levens. Hij bewaart wie hem van God gegeven wordt. En hij geeft zijn eigen leven. Dat is wat Jezus in dat betoog naar voren brengt. Wat vraagt hij? Wat vraagt hij van de mensen die met hem geconfronteerd worden? Want dat is de vraag die de mensen hem stellen. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Wat moeten wij doen opdat wij de werken Gods mogen werken? Staat er in vers 28. Wat moeten we doen? Zo vaak heeft Jezus die vraag gekregen van zijn discipelen, van de mensen die dicht bij hem stonden of de mensen die occasioneel bij hem kwamen, die hem vroegen van, Jezus, vertel het ons, wat moeten we doen? Wat betekent dat, werken om de spijs die blijft? Wat moeten we doen? Drie zaken komen naar voren. Vers 29, geloof in mij. Dit is het werk wat je moet doen. Geloof in mij. Vers 35, kom tot mij en geloof in mij. Dat is de tweede uitdaging die hij je geeft. Kom tot hem en geloof in hem. En je zou kunnen denken, ja, dat is bedoeld voor mensen die nog niet geloven. Hè. Kom tot Jezus en geloof in Jezus. Ik denk dat je dat als christen je hele leven lang moet blijven doen en jezelf blijven onderzoeken. Van doe ik dat? Kom ik tot hem en geloof ik in hem? En in vers 40, aanschouw hem, zie hem en geloof in hem. Precies wat ik ontdekte in Psalm 27, hè, waar David zegt van, er is maar één ding wat ik verlang, alle dagen bij God zijn, om Gods lieflijkheid te aanschouwen. Dat is precies wat Jezus zijn volgelingen, de mensen rondom hem uitdaagt. Zie mij en geloof in mij. En wat hij daarna doet, is eigenlijk dat geloven in hem, dat komen tot hem, dat zien van hem, vertalen met eet mijn brood en drink mijn bloed. Wat heel chockerend was voor Joden om te horen. Ze begrepen het niet. En hij vertaalt het gewoon met wat ik eigenlijk van jullie verlang, dat geloven, dat komen, dat zien, is eigenlijk hetzelfde als eet van mijn vlees en drink van mijn bloed. De reactie van de mensen merk je in vers 41 en in vers 52. De Joden dan morden over hem. In vers 52, de Joden dan streden onderling. Er kwam gemor, er kwam gezucht, er kwam strijd om wat Jezus vertelde. Je zou nog kunnen zeggen, het is beter dan niks. Als God mij vanmorgen vroeg, wat heb je met mijn woord gedaan? Dan had ik kunnen zeggen van God, ik heb gezucht, ik heb gemord, ik heb gestreden, maar ik heb niks gedaan. De Joden morden en streden, omdat ze eigenlijk gingen ontdekken dat het Jezus om meer ging dan om volgelingen. Het ging Jezus om het rond zich verzamelen van mensen die in hem wilden geloven, tot hem wilden komen en hem wilden zien als Heer. Daar was het hem om te doen. En het jammere was dat in vers 36 staat, maar ik heb u gezegd dat gij niet gelooft, ook al hebt gij mij gezien. Jezus ontdekte dat hij omringd was met mensen die hem hadden gezien en toch niet hadden gezien. En hij confronteert hen met hun ongeloof. En hij confronteert hen met iets vreselijks moeilijks, wat hij twee keer herhaalt, namelijk, niemand komt tot mij dan degene die getrokken is door de Vader, staat in vers 44. Of een beetje verder, in vers 65, niemand Daarom heb ik tot u gezegd dat niemand tot mij kan komen, tenzij het hem van de Vader gegeven is. Je kunt daar een hele preek over geven, een hele moeilijke preek over geven, maar dit choqueert mensen. Mensen komen tot ontdekking, niet alleen dat Jezus tegen hen zegt van, ik merk geen geloof bij jullie, maar mensen ontdekken van, als God je niet trekt, dan heeft het eigenlijk allemaal geen zin. De uitdaging die op mij afkomt is, als ik de Bijbel lees in mijn stille tijd, als ik de Bijbel hoor op zondag, of als tussendoor God dingen in mijn gedachten brengt, wat doe ik ermee? Doe ik er iets mee? Misschien denkt God wel van, ik zou wel willen dat je eens ging strijden als je geconfronteerd wordt met iets van mezelf. Wat doe ik als God zichzelf openbaart in zijn woord, als Vader, of als Zoon, of als Heilige Geest, of als alle drie bij elkaar, door elkaar? Wat is mijn reactie? Zeg ik van, al zo vaak gelezen? Of kan God mijn hart bewegen om hem te loven en te danken om de openbaring die hij geeft over zichzelf? Of laat het mij koud? Wat doet Gods openbaring over zichzelf in mijn hart? Wat doet confrontatie en oproep vanuit Gods woord met mezelf? Neem ik het ernstig of laat ik het liggen? Vanmorgen moest ik bij de voorbereiding denken aan een preek die ik hier gehouden heb. Ik schat ergens begin van de zomer, waarin ik jullie uitgedaagd heb om de kracht van positieve woorden te beseffen. Weet je nog? Als je er was, weet je nog? En ik besefte dat ik tijdens de preek ook voor mezelf dacht van, ga dat nu eens in praktijk brengen, want je blinkt daar niet in uit. U mag mij straks vragen wat ik ervan terechtgebracht heb, maar je zult veel ums en horen, denk ik. Neem ik Gods woord ernstig als het op mij afkomt? De mensen die hier Jezus volgden werden geconfronteerd. Werden geconfronteerd met een Jezus die zegt van, ik wil dat het belangrijkste in jullie leven is dat je werkt om spijze die blijft. En hij werkt dat uit, brengt de focus naar zichzelf toe en het resultaat is dat in plaats van 5000 volgelingen heeft hij er nog 12. Niet bepaald een slimme zet, zou je denken, maar dat is het resultaat. Jezus confronteert zijn volgelingen, zoals hij mij vanmorgen confronteerde. En Jezus zegt, en dan spring ik nu naar vers 67 van hoofdstuk 6. Jezus zei dan tot de 12: gij wilt toch ook niet weggaan? Simon Petrus antwoordde, Heere, tot wie zullen wij gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat gij zijt de Heilige Gods. Tot wie zouden we gaan? Ik denk als je uitgedaagd wordt, misschien door mijn woorden vanmorgen, misschien door Gods woord, door preken van vroeger of preken die nog gaan komen, als je gaat uitgedaagd worden, dan zul je vast en zeker momenten tegenkomen dat de confrontatie met God nogal ruw is, niet zachtaardig. Net zoals Jezus hier zijn discipelen confronteert en zegt van, ah wel jongens, volgt je nog of is het ook, stopt het ook hier voor jullie? Ik wil jullie uitdagen om niet te snel op te geven als de worsteling er is met God en met Jezus. Geef niet te snel op, want wat had Petrus toch al ontdekt? Wat had Petrus toch al ontdekt? Waar zouden we eigenlijk naartoe moeten gaan? Hebben we eigenlijk wel een waardig alternatief? Er zijn 101 filosofieën die je zou kunnen navolgen en die veel aangenamer klinken. Een filosofie dat zonde niet zo erg is, dat het allemaal wel meevalt, dat als de Bijbel zegt dat we slaven zijn van de zonde, ach, het valt wel mee zeker. Of de filosofie dat zonde misschien wel erg is, maar dat God uiteindelijk in zijn liefde toch alles wel zal vergeven. Is mijn egoïsme zo onbelangrijk? Is mijn onverschilligheid zo onbelangrijk? Is Gods rechtvaardigheid niet veel meer dan, ach ja, niemand is perfect? Zoveel gedachtenstromingen die je zou kunnen navolgen. Toen ik gisteravond met Nele terugkwam van Mechelen, van de spaghettiavond, dan hadden we het er even over, van als je Jezus al zo lang kent en zo lang volgt, dan kom je eigenlijk tot de ontdekking, wat voor alternatief heb je? Je weet dat hij er is. Je kunt hem wel uitvegen in je gedachten, maar daarmee heb je Jezus niet uitgeveegd. Hij is er gewoon. Hij is er gewoon. Je verandert Jezus niet omdat je zijn gedachten over hem zou willen veranderen. En vandaar dat Petrus gewoon heel eerlijk zegt van, Heer Jezus, we hebben geen alternatief. Je zegt soms vreselijk moeilijke dingen. Je daagt ons tot dingen uit. De dag dat ze met hun netten bezig waren, ik weet niet hoe vaak ze later er zullen aan teruggedacht hebben, van waar we maar bij ons netten gebleven. Misschien. En toch zegt hij, in geloof, Heere, tot wie zullen we heen gaan? En misschien zal Jezus wel gedacht hebben van, goed Petrus, goed geantwoord. Op jou kan ik bouwen. Ja, lees maar eens verder in de evangeliën om te zien hoe goed hij op Petrus kon bouwen. Ik wil eindigen met het voorlezen van een reeks van gedachten die ik uit een preek van John Piper gehoord heb naar aanleiding van dit gedeelte. Hij vergeleek dit bijbelgedeelte in Johannes hoofdstuk 6 als iemand die bovenop een omheining zit. En je zit daar wat te wiebelen en onzeker te zijn en de ene kant van de omheining te bekijken en de andere kant van de omheining te bekijken. En je kijkt naar de ene kant en je maakt de overwegingen die misschien Petrus zich ook wel gemaakt heeft van best wel lastig, best wel moeilijk, best wel hard, best wel confronterend. Moeten we nog wel voortgaan? Misschien moeten we nog rap zeggen, hé, wacht even op mij, ik ga ook mee. Tegen die 5000 die weggingen. Of misschien kijk je de andere kant op. En zie je Jezus. En ik ga gewoon voorlezen. Ik heb het een beetje kribbelkrabbel opgeschreven. Dus ik hoop dat het een beetje een mooie, onthoudbare lijn wordt. Maar ik vond het een mooie gedachte. Omdat hij telkens in balans legde hoe Jezus is. Jezus, iemand die zo vreselijk sterk is. En toch zo nederig. Zo vreselijk hard kon zijn en evengoed zo zacht kon zijn in wat hij zei en wat hij deed. Zo vol gezag en autoriteit en toch zo vriendelijk. Zo diep en soms zo vreselijk moeilijk te begrijpen en toch zo eenvoudig. Zo machtig en sterk. Zo bereid om te sterven. Zo bereid om onrechtvaardig behandeld te worden. En toch zelf zo rechtvaardig. Zoveel recht om gehoorzaamd te worden. Want hij was God. En toch zo geduldig met de ongehoorzaamheid van zijn volgelingen. Zo wijs in wat hij precies moest zeggen als mensen hem dingen vroegen. En zo stil als hij zelf voor de rechter stond. Zo perfect in staat om van het kruis af te komen. En zo bereid om er te blijven hangen. Jezus is mijn herder. Maar een herder met een stok en een staf. En soms heb ik die stok en die staf nodig. Maar ik wil zeggen, net als Petrus. Heere, Tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. En ik heb geloofd en erkend dat gij zijt de Heilige Gods. Amen. Laat ons stil zijn. Het is goed, Heere, om stil te staan, af en toe. Het is goed om af en toe in de spiegel te kijken. Het is goed, Heere, om van uw kant soms harde woorden te horen, confrontatie te ondervinden. Ik zeg, Heere, dat het goed is dat dat gebeurt, omdat ik weet dat u mijn herder bent. Omdat u en u alleen in staat bent om leven aan te bieden en vrede en vrijheid en eeuwig leven. Want u bent nederig en zachtmoedig van hart. Kom tot mij, zegt u, Heer Jezus, kom tot mij. Gij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven voor uw zielen. Heere, mijn ziel heeft die rust nodig. Help mij, Heere, om van die rust niet weg te lopen. Wees ons genadig, Heere, ook als gemeente, om waardig met u te wandelen. Niet te lopen, u niet voorbij te lopen. Te wandelen met u op de smalle weg. Wees ons genadig, Heere, wees mij genadig. Amen. Het is tweede zondag van de maand.